En toen die oorlog was afgelopen, was er een enorme vlakte puin. En het kerkje waar ik later naartoe ging, toen was het weer opgebouwd, maar het kerkje dat stond er niet meer. Dat was door bommen helemaal plat. En midden in die enorme puinhoop stonden alleen de twee deurstijlen nog. Zo, die twee deurstijlen. En daarboven stond een steen. Niets lag er meer, alles was kapot. Alleen die ene steen stond er nog. En op die steen stond: God is liefde. En daar laat een foto van gemaakt. En die ben ik nooit meer vergeten. Want het zegt eigenlijk zoveel van: wij kunnen er nog zo'n verschrikkelijke puinhoop van maken. Maar wat overeind blijft staan is: God is liefde. En toen we later dat kerkje weer gebouwd hebben, kwam natuurlijk weer boven die deur weer die woorden: God is liefde. Waar hoor jij bij? Oh, jij hoort bij die kerk van: God is liefde. En over die liefde wil ik vanmiddag met u over nadenken. Want die is zo ongelooflijk bijzonder. En we gaan daarvoor eerst iets lezen uit de eerste Johannesbrief. De eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk en dan vanaf vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. En kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen: ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. De liefde waar het hier over gaat, dat is eigenlijk het centrum, de kern van ons geloof. Die liefde beheerst alles. Maar u hebt vast wel eens meegemaakt dat u in de wereld erover sprak met mensen en dat mensen tegen u zeiden: waar is dan die God van liefde? Want we moeten kijken wat we om ons heen zien, dat lijkt toch nergens op. Het is toch vreselijk in deze wereld. Dan zeg ik u al van tevoren: de liefde van God kun je niet zo makkelijk herkennen. Zonder die liefde zou al het andere niet zijn. In de Korinthebrief kennen jullie allemaal dat fantastische hoofdstuk 13. En daar beschrijft de apostel Paulus: al zou ik alle talen spreken, zelfs de engelentalen, maar ik had de liefde niet, dat is niets. Al zou ik kunnen profeteren en wist ik alles wat te weten was, maar ik had de liefde niet, dat is niets. En zo gaat hij door, zelfs dat hij zegt van: stel dat ik mijn lichaam zou verbranden, dan nog zonder liefde is het niets. En daarom is het natuurlijk heel erg belangrijk om erachter te komen: wat is dat dan voor liefde? De Heer Jezus, die schrijft aan de gemeente van Efeze, en dat was een hele bijzondere gemeente, dat is een pracht van een brief in onze Bijbel, aan die gemeente van Efeze. Je zou bijna kunnen zeggen, een brief vol van liefde. En hij schrijft aan die gemeente in Efeze een brief uit de hemel, Openbaring, dat ze zich moeten bekeren. Ze hadden van alles. Maar weet u wat ze verzaakt hadden? De eerste liefde. En als de eerste liefde weg is, is het niets. En de Heer Jezus zegt: als jullie je niet bekeren, dan haal ik de kandelaar bij jullie weg. Dat betekent de Heilige Geest, het getuigenis, gaat uit. Helaas met de gemeente van Efeze ook gebeurd. Het echt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij die liefde kennen. Dan moet je je voorstellen, hij had het gezegd aan die gemeente van Efeze, waar Paulus nog aan geschreven had, dat die gemeente, geworteld en gegrond in de liefde, samen met al de heiligen in staat zou zijn, dat wat hij voor hen zouden begrijpen, zouden vatten, hoe groot de breedte, de hoogte, de lengte en de diepte, en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat je vervuld wordt tot alle volheid van God. Dat had hij geschreven. En diezelfde gemeente moet de Heer Jezus laten zeggen: als jullie niet bekeert, is het afgelopen. Dat is best ernstig. Nou gaan we kijken, wat voor liefde is dat dan? Waar komt die liefde vandaan? Nou, dat is heel eenvoudig, want dat staat in onze tekst die we gelezen hebben. Die liefde komt van God. De liefde is uit God, in staat in vers 7. God is dus de bron van die liefde. Die liefde was hier op de hele aarde niet te vinden. Het heeft dus niets te maken met menselijke liefde. Mensen in de wereld kunnen net zo goed lief hebben. Bestaat er liefde tussen ouders en hun kinderen? Dat kan toch net zo goed dat wanneer je niet gelooft, kun je ook je kinderen lief hebben. Om die liefde gaat het dus helemaal niet. Wat is het dan voor liefde waar het om gaat? Menselijke liefde is het dus absoluut niet. Dan moeten we dus weten, hoe laat God die liefde zien? Waar heb je de liefde van God aan te ontdekken? Hoe kom je erachter dat God lief heeft? Dat staat hier ook zo prachtig. De Bijbel gebruikt vaak het woord openbaren. Dat is eigenlijk bekendmaken, duidelijk maken, laten zien. Hoe laat God het dan zien? Vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, aan ons bekend geworden, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Lieve mensen, we waren dood. Geestelijk dood. Zonder contact met de levende God. Afgestorven mensen. Als je dat begrijpt, dan begrijp je dat een nieuw leven gewekt moet worden, wil het ooit verder gaan. De grootste zonde is dat wij niet God lief hebben gehad boven alles. En dat kunnen we helemaal niet. Dat kunt u van uzelf niet en dat kan ik ook niet. En toch was dat de eerste gebod van Gods wet. God liefhebben boven alles. En God antwoordde op die hopeloos lijkende situatie, dat is dat hij zijn zoon stuurde als een verzoening voor onze zonde, vers 10. En dat deed hij uit liefde. Nou kent u allemaal dat ongelooflijk bekende vers uit Johannes 3, vers 16. Dat wordt heel vaak solo geciteerd. Dan gaat dan, God heeft de wereld zo lief gehad, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En die kennen we allemaal. Misschien bijna allemaal. Maar wat betekent dat eigenlijk, dat woordje al zo? Dat betekent, hoe heeft God die wereld lief gehad? En dat begrijp je alleen als je de context leest. Wij gaan vaak een vers isoleren en dan maken we er iets van wat er eigenlijk niet staat. Want als je de versen daarvoor leest, dan gaat het over de slang die verhoofd werd in de woestijn. Wat was de situatie? Het volk Israël had zwaar gezondigd. En ze werden gebeten door giftige slangen. En wij zijn in feite allemaal door de giftige slang gebeten. We zijn allemaal zondige mensen van onze natuur uit. En toen stierven ze achter elkaar. En dat gif ging door hun lijf heen. En als er nog maar een klein beetje leven in hen was, maar ze keken op naar die slang die Mozes moest maken, die koperen slang. En ze keken op in het geloof. En ze is gezond. Dan konden ze weer verder leven. En dan staat er, op die manier al zo heeft God de wereld lief gehad. Begint u een beetje te begrijpen? Want net zoals de slang verhoogd wordt, zei Jezus, moet ik verhoogd worden. Dan denken wij Pasen aan. Dat aan dat kruis de Heer Jezus verhoogd werd. En hij zegt, en ieder die in mij gelooft, zal leven. Zelfs al is hij gestorven. Wat is een fantastische boodschap, hè? Daar snappen we helemaal niks van. Weet u waarom we het niet snappen? Omdat wij mensen altijd denken, als je gezondigd hebt, dan moet jij de straf voor de zonde dragen. Dat is in alle wetten zo. En bij God is het totaal anders. Daar draagt de onschuldige de straf voor de schuldige. Daar wordt de heilige tot vloek. Dan wordt de onschuldige beladen met al onze zonden. En weet u wat het gevolg is? Dat het bewijsstuk dat tegen jou getuigde uitgewist wordt. Dat is ongelooflijk, hè? Dat is nou die liefde waar het om gaat. En ieder die dat ontdekt, die begint te begrijpen wat die liefde van God inhoudt. Want dat was hier nergens te vinden. Bij geen mens. Want we hadden in principe allemaal onszelf lief. We hielden van onszelf. Het draaide om onszelf. We hadden God niet lief boven alles. En dan komt er iemand die heeft God lief boven alles. Dat is Jezus. Zijn zoon van God. Die wat het kostte, deed wat God wilde. En God had die wereld lief. Die wilde de ondergang van die mensen niet. Hij wilde ze een uitreddingsmogelijkheid geven. En daarom zond hij zijn zoon in een vlees, in een lichaam, aan dat van ons gelijk. Als hij dat lichaam niet had gehad, had hij nooit die merktekens kunnen hebben. In die handen en die voeten en die zij. Maar hij ging in dat menselijke lichaam. Ging hij aan dat vloekhout? Werd hij uit de lege plaats uitgegooid? Zijn eigen volk had geschreeuwd, kruist hem. En eigenlijk had de hele wereld hem mee uitgestoten. Want de wereld kan alleen lief hebben wat van haar is. Wat denkt zoals de wereld, wat voelt zoals de wereld. Maar de liefde uit God was voor hen het absoluut iets vreemds. En daarom als u en ik helemaal overweldigd worden door die liefde en zelf gevuld worden met die liefde, dat kan ik u zo dadelijk laten zien. Dat die liefde in je hart wordt uitgestort en jezelf vol wordt van die liefde. Op dat moment kotst de wereld je uit. Want ze hebben mij gehaat, zegt Jezus, ze zullen jou ook haten. Stond eens een keer een collega tegenover me die zei: als mens mag ik je, maar dat evangelie van jou, daar spuug ik op. Spuugt op mijn heiland. Jezus wordt nog steeds opnieuw gekruisigd. In zoveel harten is er zo'n vijandschap tegen hem. En dan zie je, hè, komt een Joodse man, orthodox Joods, en zijn vrouw, die komen tot geloof. De hele familie verklaart hem dood. Komt een moslimjongeman tot geloof. Ene week leeft hij nog, de volgende week is hij door zijn eigen broer vermoord. Als je dat begrijpt, dan begin je iets te begrijpen van die liefde van God, want die is zo zeldzaam, zo bijzonder, zo anders dan alle andere soorten van liefde. En dan zegt God tegen jou en tegen mij: heb je broer en je zus lief, zoals ik jou lief heb. Weet je wat daarmee gemoeid is? Jouw leven. Want bij Gods liefde is het leven van de Heer Jezus ermee gemoeid. Hij gaf zijn leven voor jou en mij. Dan moet ik u een voorbeeld geven. En een heel simpel voorbeeld ga ik u geven. Dan gaat u misschien begrijpen wat ik bedoel. Ik was nog maar een hele jonge onderwijzer en toen kreeg ik een jongetje in de klas. En dat jongetje, dat was al van 3 scholen afgegooid. Hij misdroeg zich op een verschrikkelijke manier. En die kreeg ik als jonge meester in de klas. En wat hij die eerste ochtend allemaal al heeft uitgehaald, zal ik jullie niet allemaal vertellen, maar het was verschrikkelijk. En dan ga je proberen met al jouw geleerden te proberen dat kind in het gereel te krijgen. Nou, het lukte van geen kanten. Het mislukte totaal. En op plaats ben ik neergeknield en zei: de Heer Jezus, ik weet het niet meer. En weet je wat de Heer Jezus tegen me zei? Eindelijk. Ik zei: ja, maar wat dan? Wil jij je laten vullen met de liefde die ik voor dat kind heb? Oeh. Dat was moeilijk hoor, want dan moest ik heel mijn idee over die jongen loslaten. Want weet je, wij drukken zo gauw een etiketje op iemand. Hè? Doet u natuurlijk niet, maar ik deed dat. Dat rotjongetje dat altijd mijn lessen verpest. Hè? En ik moest inleveren bij God, bij de Heer Jezus. En toen heeft de Heer Jezus mijn hart gevuld met de liefde die hij voor dat kind had. Toen was dat kind niet veranderd hoor, maar ik... Ik was totaal veranderd. En was dat jongetje dan veranderd? Wel, nee. Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Jij bent veranderd. Dus je reageert totaal anders op wat dat kind doet. Je reageert met de liefde van Jezus. En zo gingen 3 weken voorbij, staat hij om 3:30 aan naast mijn bureau. En toen zegt hij tegen mij: meester, u geeft het niet op, hè? Ik zeg: oh jongen, ik had het al lang opgegeven. Hoe kan het dan, zegt hij. Ik zeg: er woont iemand in mij, die geeft het niet op. Die geeft het met jou niet op en mij ook niet. En dat is mijn geluk, dat hij in me woont. Want anders waren wij al lang, maar had jij al een andere school moeten bezoeken. En toen zegt hij: maar wie is dat dan die in u woont, hè? Toen zegt hij: dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus, zegt hij, zie ja. En van de Heer Jezus zal ik jou vertellen. Hij zegt, meester, maar ik kan gewoon niet stilzitten. Ik vind het vreselijk, de school. Ik zeg, ja, dat weet ik wel, dat begrijp ik ook wel. Maar zullen we het nou samen proberen? Nou, hoe het allemaal verder gegaan is, dat moet ik u maar later persoonlijk een keer vertellen als u dat interesseert. Maar het is helemaal goed gekomen. We hebben een band gekregen, zo. En dat dankzij dat je afziet van je eigen pogen, afziet van jouw etiket op iemand, maar dat je laat vullen met de liefde van God. Hoe kan dat? Hoe kan de liefde van God een mens als jou en mij vullen? Dat komt omdat wanneer u opnieuw geboren wordt, dan kunt u alleen maar opnieuw geboren worden doordat de Heilige Geest in u komt wonen. En weet u wie de Heilige Geest is? Dat is de Geest van God. Dat is de Geest van Jezus. En nou komt het erop aan dat u en ik in onze wandel, in onze dagelijkse wandel, aangesloten blijven op die bron. Daarom zei Jezus, blijf in mij, want zonder mij kun je nog een beetje doen. Staat er niet, hè? Kun je niets doen. Je moet elke keer weer naar dat punt dat je zegt, Heer Jezus, u geeft mij iets wat zo heerlijk is en zo fijn is. U geeft me dat nieuwe leven en nu wil ik aangesloten blijven op de bron. En dan zegt de Heer Jezus, doe jij nou net zoals ik, maar dat kan alleen als ik me overgeef. En dan kan ik de opgave uitvoeren, eerder niet. Dus wat God geeft, houdt in dat het ook een opgave is, maar tussen gave en opgave zit overgave. En dat is cruciaal. Je moet jezelf kwijt. Je moet naar nul. Je moet naar af. Je moet overnieuw beginnen. Je moet elke keer weer zeggen, Heer, hier ben ik. Ik kan het niet met u. Wilt u mij geven wat ik niet heb? En dat is een wonder, hè? En dan staat er, de liefde Gods wordt in jouw hart uitgestort door de Heilige Geest. Romeinen 5 vers 5. Zo'n bekend vers. Maar het is zo waar. En dat moet je gaan ontdekken. U komt toch allemaal wel eens iemand tegen waarvan u zegt, nou, daar kan ik haast niet mee door één deur. Dan ga je toch maar het liefst een straatje om. Maar dat is Gods weg niet, hè? Die mensen in Israël, die gingen het liefst een hele omweg om Samaria maken. Want met die Samaritanen, daar konden ze echt niet door één deur. Weet je wat Jezus deed? Ging er dwars doorheen en gaat bij de put en gaat nou ermee als man met een vrouw praten. Nou, dan hebben we het net over die vrouwenvereniging gehad. Hè? Ik zeg maar, toen in die tijd was een man met een vrouw praten en dan nog wel een Jood met een Samaritaan, was not then. Dat deed je niet. En Jezus doet het. Want hij is totaal anders. Want hij weet, deze vrouw, die hunkert naar liefde. En ze heeft het overal gezocht en nergens gevonden. En ze is nou met de vijfde man bezig en er is haar man niet. Dus ze heeft die liefde van mij nodig. En zo zoekt hij ons ieder op om ons die liefde te schenken die we zo bitter hard nodig hebben. En het ligt aan ons of we ontvangen, want hij wil geven. Hij staat altijd klaar om te geven. Dat is het fantastische van die liefde van God. Hij heeft die in de wereld gebracht. En dan moeten we eens even nadenken over iets waar we misschien niet zo vaak over nadenken. Maar wat heeft het God gekost? Weet u? Liefde, echte liefde, kenmerkt zich door geven. Hele grote liefde kenmerkt zich door het allerbeste, het allermooiste, het allerheerlijkste te geven. Die geeft in feite alles. Hebt u wel eens over nagedacht hoe de verhouding was tussen God de Vader en God de Zoon? Er staat niet zo heel veel van in de Bijbel, maar er staan wel een paar dingen in de Bijbel. In het boek Spreuken bijvoorbeeld, er staat iets van... Toen God de aarde grondvestte... en de Heer Jezus, de Zoon van God... die was nog bij de Vader. Dan staat er... Ik was als een lieveling, een troetelkind voor zijn aangezicht. Ik gaf hem verheugenis iedere dag. Hij verheugde zich in mij van dag tot dag. Wat een band, hè? En als de Heer Jezus dan op de aarde is... en hij heeft zich laten dopen door Johannes de Doper... dan gaat de hemel open en dan komt daar die stem. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En wie had God nou zijn welbehagen? In diegene die volmaakt eens was met zijn wil... en alles deed wat hij wilde. Dat kon hij dus alleen maar van de Heer Jezus zeggen. De Heer Jezus was het kostbaarste wat God had. Zijn enige. En op de verheerlijking van de berg, dan zegt hij het nog een keer. Dit is mijn geliefde Zoon, hoor naar hem. En de mensen zeggen, wat hebben we gehoord? En dan zegt Jezus, die stem is er niet om mij geweest, want ik weet het al lang. Ik ben iedere dag voor zijn aangezicht. Ik verheug me in hem en hij verheugt zich in mij. En dan moet God dat allerliefste... dat moet hij dan sturen naar dat kruis dat het vloek houdt. En het hele torengericht van God moet op dat... Kunt u het begrijpen? Kan ik het begrijpen? We kunnen het niet begrijpen. Maar het is zo diep. En dat deed hij uit liefde tot de Vader. En hoe zat dat dan met de Vader? De Vader, die had die wereld zo lief dat hij een ontsnapping wilde. En er was maar één manier om te ontsnappen. Dat de onschuldige droeg de schuld voor de schuldige. En dat vieren u en ik met Pasen. Daar denken we aan. Dat de Heer Jezus daar stierf in onze plaats. En elke keer als ik daar aan denk, hè, dan ontroert het me weer ontzettend diep in mijn binnenste. Ik raak er nooit aan gewend, want het is zo, zo buitengewoon. Die liefde van God, die het mogelijk maakte dat er voor jou en voor mij een ontsnappingsroute was. Er staat, de Colossensebrief, dat het bewijsstuk dat tegen ons getuigde, weet u wat het is, bij ieder gevangene vroeger, had je een cel en bij de cel daar stond een bordje. En op dat bordje daar werd genoteerd wat jij had uitgevreten. Jouw schuld stond erop. Waarom je veroordeeld was. En als iemand dan gekruisigd werd, dan moest dat bord daar. Bij die misdadigers hing het er ook op. Moordenaar. Zoveel mensen vermoord. Wat hing er bij Jezus op? Nou, wat hing er bij Jezus op? Koning der Joden. Is het waar? Maar er moest wel de waarheid op staan, hè? Je mocht niet zomaar iemand veroordelen. Er stond dus koning der Joden. En die overpriesters, die waren woedend. Die zeiden, je moet schrijven, hij heeft gezegd, ik ben de koning der Joden. Nee, zegt Pilatus, wat ik geschreven heb ik geschreven. Waarom? Omdat God het zo wilde. Want God wil de waarheid. Over zijn zoon kan alleen maar de waarheid gezegd worden. En daarom wilde God dat daar stond, koning der Joden. En wat hadden ze geroepen? We willen niet dat deze koning over ons is. En dat is verschrikkelijk. Is die koning over jouw leven? Is hij de Heer van jouw leven? Heeft het in jouw leven voor het zeggen? Weet je waar je dan terechtkomt? Aan dat kruis. Dan ben je met hem gekruisigd. Maar dan sta je ook met hem op. Dan heb je met hem eeuwig leven. En dan kom je met hem in de verheerlijking. Want hij is daarna door God uitermate verhoogd en heeft de naam boven alle namen gekregen. Opdat in die naam ieder behouden zou worden die het aan die naam aanroept. En dat is dat grote wonder. Dat is zo'n geweldig wonder. En dan draag je met hem de smaadheid. Laten we met hem uitgaan buiten de legerplaats. Weet u wat dat betekende? In het Oude Testament, daar had je een zondebok. En die zondebok, die werd beladen met de zonde van het volk. En dan moest die zondebok de woestijn ingestuurd worden. Buiten de legerplaats. En het zondoffer, als dat gebracht was, dan moest de rest buiten de legerplaats verbrand worden. Dat was Gods brandofferaltaar. Waar jou en mijn heiland stierf, opdat wij zouden leven. Heerlijk is dat, hè? Dat is nou die liefde. Die liefde van God. En dan gaat het erom dat wij die liefde leven. Het is heel eigenaardig dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, en in feite dus daarmee ook tegen ons, ik noem jullie niet meer slaven, maar ik noem jullie vrienden. En hij heeft ook gezegd, gelijk de Vader mij lief heeft, heb ik ook jullie lief gehad. Snapt u daar wat van? Ik snap heel goed dat de Vader de Heer Jezus lief had. Dat vind ik niet zo moeilijk. Iemand die zo eens willens met je is, die zo in alles harmonieus met jou leeft, ja, dat je die lief hebt, dat is toch begrijpelijk. Maar jij en ik worden door de Heer Jezus net zo geliefd als de Vader hem lief had. Dat zegt hij in het Johannes-evangelie. Daar snap ik niks van. Snap u dat? Want van nature had ik hem helemaal niet lief. Hij heeft mij lief, hij heeft mij opgezocht. Dus dat hij mij zijn vriend noemt, dat hij mij zijn broeder noemt, dat hij mij van zijn familie noemt, dat is allemaal door wat hij gedaan heeft. Daar zit van mij niks bij. Dat is allemaal pure genade. Dus wij leven van genade, elke dag opnieuw. Leven jij en ik van de genade van God. En wil je dat aannemen, wil je elke keer opnieuw zeggen, Heer, ik heb dat nodig. Wat was het bij de Heer Jezus? Was het moeilijk voor de Heer Jezus om de wil van de Vader te doen? Nee, zei hij, het is mijn spijze. Ik eet het. Ik beweeg erin. Wanneer wordt het voor ons ook een vreugde? Wanneer de Heer Jezus Heer over je leven geworden is. Dan wordt het ook onze vreugde om hem te dienen. Om te doen wat hij zegt. Om met hem mee te gaan. Daar waar hij je ons stuurt. En dat is heel geweldig, hè? Dat de Heere ons wil gebruiken voor zijn dienst. Maar niemand kan dat in eigen kracht. Kan het alleen maar als hij ontvangt om te kunnen geven. En dus zijn wij eigenlijk niks anders dan bedelaars. Zeggen we, houden onze hand op. Heer, geeft u mij wat ik niet heb. Zoals ik het toen zei bij die jongen. Heer, geeft u mij die liefde die ik niet heb. Zodat ik lief kan hebben zoals u het bedoelt. En dan dat wonder, hè. En wat ben je dan gelukkig? Wat voel je dan fijn? Dan denk je, oh wat heerlijk. Dat de Heer door mij heen dat kind kan bereiken. Dat is toch fantastisch. En dan komt de collega, wat heb je met hem gedaan? Ja, dat kan ik je niet uitleggen. Want ik heb het niet gedaan. Snap je? Dat is zo wonderlijk. En elke situatie waar ik opnieuw in kom, moet ik weer naar de Heer toe zeggen, Heer, geef mij, want ik heb het niet. En hij verwijt het me nooit. Hij wil altijd weer opnieuw geven. Dat vind ik zo liefdevol, hè. Zo barmhartig en genadig, hè. En weet je wat die liefde dan met je doet? Want ik moet een beetje de tijd in de gaten houden. Want anders dan blijf ik maar over de dingen praten. Maar wat die liefde dan met je doet, hè, dat is zo geweldig, hè. Want die liefde, die bewaart je. Die beschermt je. Die liefde maakt dat wanneer iemand jou kwaad doet, dat jij geen kwaad terug doet. Maar dat je liefde bewijst. Dat als iemand je uitvloekt, jij hem zegent. Dat doet die liefde. Die geeft het nooit op. De liefde kan altijd overwinnen. En weet u wat ook zo heerlijk is? Hebben we ook gelezen in dit geweldige stuk. Want er zit zoveel in, hè. Maar er zit ook dat prachtige in, dat in de liefde is geen angst meer. Er staat angst, dat heeft verband met straf. Als we straks voor de rechterstoel van de Christus staan, zijn we niet bang. Weet u waarom? Omdat de liefde ons hart vervult. Want er is geen straf meer. Weet u hoe God u ziet als u in Jezus bent? Alsof u nog nooit gezondigd hebt. Kunt u zich voorstellen? Dat is wel waar. Heb je geloof voor nodig, hè? Ja. Maar geloof je God op zijn woord? Want daar komt het op aan. Of wij God geloven op het woord. Want dan hebben we de deel aan. Het is niet altijd makkelijk om God te geloven op je woord. Want er zijn zoveel bijgedachten van ons. Hè? Die komen er dwars doorheen. Ja, maar ik doe nog dit en ik heb nog niet. Maar je staat in Christus is alleen maar mogelijk als je in de Heer Jezus bent volmaakt voor het aangezicht van God. God kan gewoon met de zonde niks te maken hebben. God is een heilig God. Een absoluut heilig God. En heeft alle zonden op dat kruis gestraft. Alle zonden. En daarom, als we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak. Weet je wat een voorspraak is? Het is een advocaat. Iemand die voor je opkomt. En straks gaan we een lied zingen en zegt, ik hoef niet meer bang te zijn, want mijn rechter is mijn redder. Hij heeft gedragen. Hij pleit op zijn werk. Ja, als de Satan me wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is allemaal genageld aan het kruis. En dan moet hij weggaan. Want tegen het kruis kan hij niet op. Daar is hij verslagen. Dat weet hij heel goed. En als u zich inwendig aangeklaagd voelt, laat u niks op de mouw spellen door die aanklager. Alsjeblieft niet. Want God heeft u vrijgesproken in Jezus. Dat is het wonder. Dat is de genade. Dat is de liefde. En vanuit die liefde is het startpunt voor elke handeling die we doen. En daarom, als we niet in die liefde blijven, dan zakken we af. Dan raken we het kwijt. Zoals die gemeente in Efeze het op een gegeven moment helemaal kwijt was. En ze deden nog van alles. Ze deden nog aan evangelisatie. Ze deden nog van alles en nog wat. Maar het hielp allemaal niks meer. Want de liefde zat er niet meer in. Maar al wat uit liefde gedaan is voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En dat wens ik u zo toe. Om te leven in de liefde van Jezus, die hij beschikbaar stelt voor ieder die maar zijn hart openstelt. En daar wil ik het vanmiddag bij laten. En ik wens jullie heel veel van de liefde van God toe.